I really loved the city. Like, even though when I was visiting another cities, and then I just wait to come back to that. I really like that city.
Onze gast in deze aflevering was altijd heel trots op zijn stad. Als hij wegging, kon hij niet wachten om weer thuis te zijn.
My city called Homs. Yeah. It's in the middle of Syria.
Warplanes have attacked targets in suburbs north of the Syrian city of Homs.
It's like 85% of the city is destroyed now. Yeah, you can find just small neighborhoods, and the center of the city are still alive, but most of the neighborhood are destroyed, yeah.
Dit keer in Take Care B&B, de podcast, zijn we in Enschede bij Jazan en Hans.
It's really hard to leave the place that you grow up in and to leave all the people that you know. So I was trying to handle it until the last moment.
Iemand in huis nemen. We hebben allemaal af en toe een gastenhuis, een logé voor een paar dagen. Maar hoe zou het zijn om maandenlang samen te wonen met iemand uit een ander land, met een andere cultuur? Je luistert naar TKB&B, de podcast. In elke aflevering ontmoeten wij mensen die dit aandurven. Ze nemen mensen in huis die gevlucht zijn uit hun eigen land, omdat het daar voor hen niet meer veilig is.
Hoi.
Hoi.
Hallo, goeiedag.
Goeiedag.
Hoi, ik ben Andy.
Ik ben Jazan.
Hoi.
En ik ben Hans.
Ze doen dit om die mensen te helpen Nederland beter te begrijpen, voordat ze zelfstandig gaan wonen. Mooi idee. Maar hoe gaat het in de praktijk?
Ja, my name is Jazan. I came from Syria. And now I'm officially 1 year in the Netherlands now. I am electrical engineer. I also worked for 5 years in a company before I came here, and I was 3 years married also before I come here now, and now I have a 5-month-old daughter.
Ja, inderdaad. Jazan is al meer dan een jaar in Nederland en zijn dochter is 5 maanden oud. Hij heeft haar nooit vast kunnen houden. Hij belt dagelijks met zijn vrouw en ziet zijn dochter op het scherm van zijn mobieltje.
Dad is waiting for us. What do you say? What do you want to say to your daddy? Love you, daddy. Miss you.
We horen straks meer over hoe het is voor Jazan om zo ver weg te wonen van zijn gezin. Jazan woont bij Hans in huis.
Ik ben Hans Mulder. Ik ben 69 jaar. Ik heb in dit huis gewoond met ons vieren. Ik was getrouwd. Mijn vrouw is overleden in 2008. Ze heeft 9 jaar borstkanker gehad. Mijn kinderen zijn 40 en 44. 40 wordt bijna 41. Maar die wonen in het westen van het land. En ik woon hier alleen.
Hans heeft bij de Hogeschool Saxion gewerkt. Hij was docent technische natuurkunde. En omdat Jazan elektrotechnisch ingenieur is, kunnen ze samen lekker praten over techniek. Maar waarom zegt Hans tegen iemand zoals Jazan: kom maar hier in huis wonen?
Eigenlijk omdat ik op een gegeven moment geraakt was door het feit dat staatshouders, dat die in AZC's bleven wonen omdat er geen woonruimte was. Ik vond dat eigenlijk niet goed. Want deze mensen die toestemming hebben om in Nederland te blijven, die zitten in een andere fase. Terwijl ze wel in dezelfde woonconditie blijven. Ze kunnen niks eigenlijk. Ze worden niet gestimuleerd om tijdens het wachten iets te gaan ondernemen. Pas wanneer ze verbonden zijn met de gemeente, wanneer ze een huis hebben, dus echt wanneer ze ingeschreven staan bij de gemeente, dan komt vluchtelingenwerk in beeld en die gaat ze dan begeleiden met het wonen, met het inrichten van het huis, met de integratiecursussen. En wachten daarop is dodelijk, is zonde. Zonde van een half jaar van je leven, zonde van een jaar van je leven.
We praten uitgebreid met Yazan over zijn leven in Homs. Dat op een gegeven moment niet meer is vol te houden voor hem.
Many times there we got trapped inside the university because there was bombing and you could not leave after.
A powerful car bomb has exploded in Homs in central Syria.
You could just be walking in the street normally, and then suddenly a car, it was in that street for 1-2 days, the car had bombs and exploded, and that happens in my neighborhood like at least 20 times, yeah. And a lot of civilians died, yeah, they were just people going to school or going to university or going to work, and yeah, suddenly there is nothing happening, and suddenly like, there was a bomb and like, a lot of people died.
Bommen bij de universiteit, autobommen op straat.
So every day it was risk to move on or to continue your regular life.
Verplaatsen door de stad, naar de universiteit, naar werk of om boodschappen te doen, is erg riskant.
Because every place there was like checkpoints that yeah they could easily check you and even if you did not do anything. Yeah, you could be arrested to pay some money to go out. Yeah, it's kind of a bribe and a corrupt situation there.
En we klagen hier in Nederland over inflatie, maar dat is niks vergeleken met wat er in Syrië gaande is, wat betreft de waarde van het geld.
Before the war, 1 euro was equals 60 Syrian pounds. Now 1 euro is 6,000 Syrian pounds, so it's a lot of yeah. And at the same hand, the regular salaries, the regular wage of salaries in Syrian pounds stays the same. So now the regular employee earns around 20 euros a month. That is, and you should live with that the whole month.
And how do you do that?
I really don't know. Yeah, it's a miracle how people are still surviving there.
Ook de repressie is enorm. Geen enkele vorm van tegenspraak of protest wordt door het regime toegestaan.
If you post anything on Facebook, for instance, you could be arrested. If you speak anything with the phone, you could be arrested. Yeah, it's like life under pressure.
Yazan heeft vrienden die maandenlang achter de tralies verdwenen, omdat ze in de ogen van het regime iets verkeerd hadden gezegd of gedaan. Op allerlei vlakken is het leven in Homs geworden tot een hel. Yazan is een jonge man, hij is getrouwd en hij wil wat iedereen wil. Een kans, een baan, tijd met zijn gezin, gewoon gelukkig zijn.
It's really hard to leave the place that you grow up in and to leave all the people that you know. So I was trying to handle, or we were trying to handle it until the last moment.
Hij probeert het zo lang mogelijk vol te houden. Want ondanks alle ellende is Homs zijn thuis. Maar op een gegeven moment gaat het niet meer.
You got two options, is to break down or to find a solution for that. And yeah, the solution that I want, because I have ambition, I really want to live like a normal life. I want a better future for me, for my wife and for my daughter, better learning, better schools. Yeah, and a job that you can really like earn what you deserve to earn.
De enorme druk is niet langer te weerstaan. Yazan vlucht en verstopt achter dozen in vrachtwagens onderneemt hij een reis van duizenden kilometers naar Nederland. De reis is levensgevaarlijk. Maar uiteindelijk bereikt hij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Jazan vraagt asiel aan. Terwijl zijn aanvraag in behandeling is, volgt ook voor hem de gebruikelijke rondgang langs de AZC's. In een nood-AZC in Enschede ontmoet hij op een goede dag Hans.
Ik was op het vliegveld was ik vrijwilliger bij de maaltijduitgifte. Ik deed daar de persoonsregistratie. Iedere asielzoeker moest daar zijn pasje laten zien en dan kon ik een vinkje zetten en dan mocht hij een maaltijd gaan halen.
Ze maken dan nog niet echt kennis, maar toeval brengt ze maanden later samen bij Take Care B&B. Als gast en gastgezin. Bij de eerste ontmoeting herkent Jazan Hans meteen.
And when I knocked the door, Hans opened the door and I remembered him immediately. He was also a volunteer in the vliegveld in the camp. I remembered him. I said, I know you. I saw you before. And then yeah. And then I came in. Riet was here of course, yeah. We started talking and asked me about myself. I asked him about himself. I seen the house, I seen the room that I'm gonna move into later.
Jazan is niet gelovig, wat uitzonderlijk is onder Syriërs en dus ook onder zijn landgenoten in de AZC's. Dat maakt het leven voor hem daar nog moeilijker.
I was not feeling really safe to talk about this to the people around me there. I was scared actually, yeah.
Daarnaast zijn de fysieke omstandigheden in het nood-AZC in Enschede een bron van stress.
Well, the AZC was really bad actually because it's emergency place. So it's like a big hangars and you don't have an actual roof. It's like a thin walls dividing the rooms. Each room has 5 or 6 people and then you don't have a roof for the room. It's just the main roof for the hangar, and there was around 300 people in that. So in yeah, it was really noisy. You cannot really get good sleep, really hard. And there is a door that I still remember the voice of that door every time it opens and closed. It make a lot of voice, and it was open and closed like 100 times in the night.
Elke keer in de podcast praten we ook met de matchmaker, de persoon die de gast en het gastgezin aan elkaar koppelt. In dit geval is dat Riet. Zij vindt Hans en Jazan een hele goede match. En dat het essentieel was voor Jazan om uit het AZC te komen.
Hij heeft mij wel verteld en dat kon ik goed begrijpen. En hij wilde zich juist helemaal niet met andere Syriërs zijn, want dat voelde hij voor hem niet veilig genoeg. En voelde hij zich ook niet mee verwant. Want het is niet een religieuze jongen. Dus was mij wel duidelijk hoe eenzaam hij daar was. Ja.
Ook buiten het asielzoekerscentrum is het zeker in het begin niet gemakkelijk voor nieuwkomers zoals Jazan, zegt Riet. Een gastgezin kan dan een belangrijke rol spelen.
Het is moeilijk in Nederland om zomaar met Nederlanders bevriend te raken. Wij zijn gastvrij, maar wij zijn niet zo makkelijk in zomaar even bevriend raken. Dus als je in een Nederlands gezin komt, en dat bespreek je in de intake met het gezin of de gastheer of vrouw, het allerfijnste is als hij meegenomen kan worden in jullie sociale leven. Niet alles, maar alles is meegenomen. En dat je een beetje mee kan denken over dagbesteding, dat is ook altijd een onderwerp. Idealiter moet er echt iets van dagbesteding zijn. Dat kan zijn vrijwilligerswerk en een taalstudie of heel veel van die jongens werken. Doen al een beetje ICT of doen cursussen ICT als een malle. Maar ja, dat geeft zo'n andere start. Het Nederlands, dat is een heel belangrijk doel ook. Dus we zeggen ook altijd tegen de mensen, ga niet Engels praten. Jazan is heel goed Engels sprekend, dat is heel verleidelijk dan. Nee, ga echt met elkaar nu Nederlands, want het gaat je zoveel sneller helpen. Ja, dat allemaal. En sommigen worden echt vrienden voor het leven. Weet ik zeker.
Ja, Jazan heeft een mooie baan gekregen waar hij zijn vaardigheden en kennis als elektrotechnisch ingenieur in kan zetten.
Ja, by staying here, I actually got the space or the room to think further, to really see what do I want to do in life, what direction should I go into, and by getting this space, I got a job now.
Jazan zegt zelf dat hij nooit in staat zou zijn geweest een baan te regelen vanuit het AZC. Gewoonweg te veel stress voor hem daar. En wat betekent het voor Hans dat Jazan bij hem woont?
Wat haal je er zelf uit, zeg maar, dat je Jazan nu in huis hebt?
Nou, van Jazan zeker veel. Alleen het koken al. Het feit dat ik aan hem het koken kan overlaten, dat ik niet het gevoel heb van ik moet hem zo nodig helpen. Dat is een gevoel dat ik nog niet zo vaak gehad heb. Mijn vrouw had altijd wel dat ze wilde dat ik haar hielp. Als ik in huis kwam en ze was nog aan het koken, dan zei ze, wil jij de salade even maken? Wil jij even... Ik was niet iemand die voor de tv ging zitten en haar liet koken verder. We deden het vanaf het moment dat we samen waren, deden we het altijd zelf. Nu bij Jazan heb ik de neiging om te zeggen van, nou Jazan, wat kan ik doen? En dan zegt hij, nee, ga maar lekker zitten, ga maar tv kijken, ontspan je maar. Ik wil koken. En dat heeft ook te maken met zijn manier van koken. Koken gebeurt bij hem in het hoofd. Dus hij wil alles in zijn hoofd ook beleven.
Er hangt een heel ontspannen sfeer bij Hans en Jazan in huis. Ze vullen elkaar duidelijk aan. Bij het ontbijt zetten ze graag een muziekje op. De bekende zanger Farouz bijvoorbeeld. Voor Hans is Jazan soms ook een steun. Dat zegt Riet en ook Hans zelf.
Ja. En het zijn twee heel gevoelige mannen die dat heel goed bij elkaar aanvoelen.
Als ik dan somber ben, dan merkt hij dat. Hij ziet het aan mijn gezicht. Hij komt van zijn werk en we begroeten elkaar. Alles goed? Ja, alles goed. Ja, ook in het Nederlands dan ook. En dan 3 minuten later, dan zegt hij van, waarom ben je niet happy? Waarom ben je niet blij? Waarom? Hij zet muziek aan. Hij zet Farouz. Waarom ben je niet blij? Zegt hij dan. En dan zeg ik niet tegen hem van, nee, ik ben wel blij. Ja, soms ook wel. Maar ik realiseer me dan dat hij dat merkt. Dat hij dat, ja. En hij vindt het belangrijk dat ik happy ben. En ja, dat is toch rijk, of niet? Als je dat in je huis kunt halen.
Jazan heeft een grote kamer boven het huis van Hans en genoeg ruimte en privacy wanneer het nodig is. En Hans vindt het eigenlijk geweldig om iemand in huis te hebben. Voor Jazan is nu het belangrijkste dat hij ook zijn vrouw en dochter naar Nederland kan laten komen. Zij is ook elektrotechnisch ingenieur, dus hij weet zeker dat zij ook een goede baan kan vinden. En hij wil zijn dochter Mila eindelijk in zijn armen houden. Iets wat hij tot nu toe nooit heeft kunnen doen. Zijn vrouw Ola was al zwanger toen hij vluchtte.
Texting and video calling is not the perfect answer. Sometimes it make it worse, actually. Yeah, because you have feelings and you are sad because you are not seeing these people and you cannot do anything about it. Love you,
daddy. Nou, ik zie wel dat hij daar via de telefoon heel veel contact met ze heeft. Hij vraagt zijn vrouw ook om de recepten voor de dingen die hij graag wil maken. Dus ze is wel dichtbij. Ik heb ook al naar haar gezwaaid. Ik heb het kind al gezien. Maar ja, het moet niet te lang duren.
Het is hartverscheurend. Maar Yazan kan alleen maar wachten op het besluit van de IND. En contact met die instantie verloopt heel moeizaam.
There is a web page called Mine IND, and you log in with the DGD, and then you see like they are still processing your case. That's the most that I can do is just to open the website and see what's happening.
Steeds opnieuw moet hij inloggen op een webpagina om zijn status te bekijken.
En ik heb mijn huis ook al beschikbaar gesteld voor hen. Dus die kamer waar hij woont, daar kunnen ook best 3 mensen wonen. Dus ik heb het fiat al gegeven aan hem. En hij heeft het ook al aan de IND gerapporteerd. Van ja, moet ik wachten op mijn huis? Ik heb het. Ja. Dus ik voel met hem mee, ik leef met hem mee. En wat ik kan geven, wat ik kan beloven, dat beloof ik. En dan doe ik het ook. Ja.
Hans heeft aangeboden dat Yazans vrouw en dochter ook bij hem kunnen wonen, totdat Yazan een eigen plek krijgt. Een ultieme poging om het proces te versnellen.
The perfect thing about Hans, like I feel like my problems is his problems as well. Like he's waiting for with me for the IND for the house, and he's trying to do his best. For advising me or for taking actions actually with the Gemeente to make this thing fast. Yeah, he made me feel like I'm not like fighting these problems alone. Like he's with me. He cares and he wants to help.
Hans en Yazan zijn duidelijk belangrijk voor elkaar geworden.
Some days I'm really feeling down. Yeah, mostly because of the status and the missing feelings for stuff. And he also, he talked to me about this stuff. And he also cheers me up.
Ik voel me geen weldoener. Ja, mensen zeggen het wel eens en dat is ook wel aardig dat ze het zeggen. Maar ik voel me geen weldoener. Ik heb ook niet het gevoel dat dit een soort eigendom is die ik moet beschermen of zo. Ik beschouw dit nog steeds als ons huis. En dan denk ik aan mijn vrouw. Dan denk ik aan mijn kinderen. Maar zelfs nog breder. Dit is een huis en dat heb ik. Daar woon ik. En ik zeg niet mijn huis, het is ons huis. En dat is open. En het is mooi als mensen dat aardig van mij vinden. En oké.
Naar eigen zeggen spreekt Yazan nu 50% Nederlands. En hij is aan het werk in een duurzame bedrijfstak, waar werkgevers heel blij zijn met jong talent zoals hij. Een van zijn favoriete Nederlandse zinnen is: veel plezier. Iets dat hij met een grote glimlach op zijn gezicht zegt.
Veel plezier. It is sometimes reminds me of like it's the same as English, like have pleasure, but maybe it's not, but it means like enjoy your day or have fun. Yeah, but it looks like exactly like feel pleasure, right? I don't know if this is the same word came from that part. Yeah, but it's really every day I tell Hans, feel pleasure, dag.
Je luistert naar Take Care B&B, de podcast. Met dank aan Yazan, Hans en Riet voor het delen van hun ervaringen. In elke aflevering hoor je een portret van een gast en een gastgezin. Met als vraag: waarom nemen mensen iemand 3 maanden in huis? Iemand die naar Nederland is gevlucht. En hoe gaat dat dan, je huis delen? In de volgende aflevering gaan wij naar Amsterdam en horen wij het verhaal van Fatih uit Turkije en Barbara. De koningin.
I called her koningin because I know the koningin is Maxima. But for me, Barbara is my koningin.
Ik ben Gerry van Bakel en samen met producer Andy Clark maken wij Take Care B&B, de podcast. Wil je meer weten over de organisatie? Of misschien is gastgezin worden iets voor jou? Ga dan naar de website takecarebnb.org.